Geliefde gemeente, broeders, zusters, gasten en luisteraars die nu of op een later moment verbonden zijn, welkom in deze eredienst. Deze morgen gaat ons voor dominee J.L. de Jong uit Soest. De schriftlezing deze morgen is uit het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 14, de versen 1 tot en met 14. En het thema van de preek luidt: Jezus ontwijkt Herodes. Maandagavond 9 maart om 8 uur hoopt Bijbelkring rondom het woord weer bij elkaar te komen. Allen hartelijk welkom. De 55-plus leden van wijk 7 worden eraan herinnerd zich op te geven voor de stamppotmaaltijd van aanstaande zaterdag 14 maart. Deze informatie treft u niet op de zondagsbrief van deze week aan, maar kunt u nalezen op de zondagsbrief van vorige week. Dan mededelingen namens de kerkraad. In verband met de snelle verspreiding van het coronavirus worden enkele preventieve maatregelen genomen. We weten ons in alle dingen, in ziekte en gezondheid, van de Heere onze God afhankelijk. Maar in dit opzicht hebben we ook onze verantwoordelijkheid om verdere verspreiding en doorgifte van het virus te voorkomen. Op de zondagsbrief wordt hier verdere uitleg aangegeven. Voor deze dienst is het van belang te melden dat de collecten op een andere wijze dan normaal plaatsvinden. Om contactmomenten via de collectezak te voorkomen, zullen alle drie collecten in de gebruikelijke volgorde bij de uitgang worden gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen, te weten de emeritiekassen. De derde collecte betreft de reeds aangekondigde noodhulpcollecte, bestemd voor Oost-Afrika, alwaar als gevolg van een sprinkhanenplaag de oogsten in gevaar zijn. Deze collecten worden u van harte aanbevolen. In de hal van de kerk ligt de handreiking bij de catechismespreek voor vanmiddag voor u klaar. En tenslotte wijs ik u op de biddag voor gewas en arbeid aankomende woensdag 12 maart in de diensten die om 14:30 'smiddags en 19:30 'avonds belegd worden. Hoop dominee van der Ree voor te gaan. We vangen deze dienst aan door het zingen van de schoolpsalm, psalm 85, vers 4. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Jezus Christus onze Heere door de Heilige Geest. Amen. We lezen deze dienst uit het evangelie naar Matthäus. En Matthäus is de evangelist van Immanuel, God met ons. Daarover zingen we ook uit Psalm 46, vers 4 en vers 6. De Heer, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. Psalm 46, vers 4 en vers 6. Wij luisteren met eerbied naar de wet van de Heere onze God en zingen daarna uit Psalm 25 het tweede vers. Psalm 25 vers 2 na het luisteren naar de geboden van de Heere en de samenvatting van de wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. U zult niet begeren het huis van uw naasten. U zult niet begeren de vrouw van uw naasten. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze wet samengevat toen hij zei: u zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede dat eraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet van God en de profeten. Laten we samen bidden om Gods zegen en het werk van de Heilige Geest. Genadige Heere, zo komen wij op deze zondagmorgen voor uw heilig aangezicht. En we danken u dat u ons hier brengt in de kerk. Dat u ons bewaard heeft de afgelopen week. En dat u in zoveel dingen voor ons hebt gezorgd. U brengt ons hier samen onder uw woord. En we hebben geluisterd naar de geboden van u, zoals we daar naar gewend zijn te luisteren. Die heilige wet van u over ons leven, die door u, Heer Jezus Christus, ook op zo'n mooie manier is samengevat. Dat wij u dienen lief te hebben boven alles in ons leven. En dat we onze naaste dienen lief te hebben als onszelf. Heer, en wanneer wij met eerbied en aandacht luisteren naar die geboden van u. En we denken over ons leven na zoals wij dat de afgelopen week hebben geleefd. Al die momenten die daar geweest zijn in stilte in onze kamers. In de drukte van ons leven, op ons werk, op school, tijdens onze studie, maar ook die hele stille momenten, helemaal alleen met onze telefoon of helemaal alleen met onze gedachten. Heer, al die momenten hebt u ons gezien. En u weet alle dingen. En dan buigen wij ons neer voor uw heilig aangezicht en wij belijden u onze zonden. Wij belijden u dat als wij dan naar die wet van u luisteren, dat er zoveel in ons leven is wat onvolmaakt is. Waarin wij tekortschieten. Waarin wij ook met alle goede bedoelingen tekortschieten. Wij belijden u onze schuld en onze zonde. En we komen over de drempel van de kerk om ons te buigen voor u, de heilige God. Om ons leven voor u neer te leggen en u te vragen om uw genade. Om u te bidden, ook aan het begin van deze eredienst, om het werk van uw Heilige Geest. Om u te bidden of u door uw Heilige Geest in onze levens wilt werken. Of u door uw Heilige Geest ons deel wilt geven aan het heil wat er bij u is. Want van onszelf ontbreekt er zoveel in ons leven. Dat wij alleen maar kunnen buigen voor u en u vragen om het werk van de Heer Jezus Christus en van de Geest van u in onze levens. En wij bidden u, wilt u uw dienaar helpen om de woorden van u uit te leggen. Wees bij ons als we straks de schriften lezen. Dat we ook beseffen dat er dan niet zomaar een boek open gaat, ook niet zomaar een heel oud boek, maar dat het woord van u open gaat over onze levens. En dat u daarmee uw wil over onze levens bekend maakt, maar dat u ook uw genade laat verkondigen. Dat u het werk van de Heer Jezus Christus en de weg die de Heer Jezus is gegaan naar het kruis op Golgotha, dat u dat aan ons laat verkondigen. Help uw dienaar om dat te doen. Om de schriften te openen, zodat uit die schriften de levende Heer Jezus Christus naar ons toe mag komen. En wilt u door uw Heilige Geest dan bij ons zijn? Of we hier nou als ouderen in de kerk zitten, of als jongeren, of als kinderen. Heere, geef dat de kinderen er ook iets van begrijpen. Dat ze het mee mogen nemen. Dat ze beseffen dat u de Heilige God bent, die in de Heer Jezus ook naar hen toekomt. Heere, wilt u zo ook voor de kinderen in de gemeente zorgen in deze eredienst? We bidden u het voor de jongeren ook. Geef dat ze mogen merken dat u ook hen aanspreekt. En dat u vanuit uw woord hen roept en uitnodigt. Heere, wilt u zo ook geven dat wij allen met elkaar dat woord van u mogen begrijpen. Wees met onze ouderen, of ze nou hier zijn in deze dienst, of de dienst meeluisteren op dit moment, of misschien ook op een ander moment. Heere, geef hen uw zegen. En wilt u door uw Heilige Geest wonderen doen. Wonderen doen, zodat onze ogen mogen opengaan voor wie de Heer Jezus Christus is. En dat we tot Hem mogen vluchten met ons leven. En dat het geloof in de Heer Jezus Christus ook voedsel krijgt. Dat wij, zoals we hier als gemeente bij elkaar zijn, dat we gevoed mogen worden met het woord van u. En dat het geloof in de Heer Jezus Christus daardoor sterker mag worden. Wilt u zo, door uw Heilige Geest, bij ons zijn en doen in al onze levens wat nodig is. Waar wij nog zonder u leven, Heer, schenk bekering en geloof. Maak uw beloften waar in onze levens. Doe het niet om ons, maar om uzelf, Heer. Omdat u het beloofd hebt. En geef ons zo een goede en een gezegende dienst. Dan komen we hier ook uit de drukte van ons leven naar de kerk toe, met alle dingen die er spelen in deze wereld. Die we de afgelopen week voorbij hebben zien komen. We denken bijvoorbeeld aan dat coronavirus, waar het aan het begin van de dienst ook al even over ging in de mededelingen. Heren, geef dat wij daar ook op een goede manier mee leren omgaan. Dat we niet zo ook maar meegaan in de paniek die zomaar in de wereld kan toeslaan. Dat we ook mogen zien dat alle dingen in uw hand liggen. En dat we dat ook mogen vertrouwen, dat alle dingen in uw hand liggen. Wilt u ook daarin bij ons zijn? Geef ons tegelijkertijd ook wijsheid om op een goede manier ermee om te gaan. Geef mensen in ons land die daarin verantwoordelijkheden hebben. Of dat nou is bij de GGD of op een andere plek in onze regering ook. Heere, geef mensen wijsheid om daar de juiste besluiten in te nemen. We bidden u voor vluchtelingen. Voor mensen in de Syrische provincie Idlib. Waar we de afgelopen week zoveel over hebben gehoord. Heere, ontferm u over de mensen daar. En als daar allerlei wereldmachten ook bij elkaar komen en hun invloed proberen uit te oefenen. En als dat ten koste gaat van mannen, vrouwen en kinderen. Heere, ontferm u over de mensen daar en geef de mensen die daarin beslissingen nemen. Heere, bekeer hen en verander hun harten. Heren, wij bidden u voor vluchtelingen op de grens van Griekenland en Turkije. Wees daar nabij. maar ook in Lesbos en andere eilanden. Wees daar nabij. Hoor onze gebeden ook voor hen. En wilt u bij hen zijn? Heren, wees zo ook nabij. Onder ons in deze dienst. Laat heel deze dienst tot uw eer mogen zijn. Zegen ons als we onze gaven geven. We bidden wat dat betreft ook voor de situatie in Oost-Afrika met de sprinkhanenplaag. Heren, geef dat onze gaven ook tot zegen mogen zijn voor het werk wat daar gebeurt om te helpen. Dat bidden wij u uit genade. In het vertrouwen dat u ons hoort en dat u ons ziet, wilt u zo door uw geest bij ons zijn in deze dienst. Het werk van de Satan verbreken en ons geven wat wij nodig hebben. Hoor ons, niet om iets uit ons, maar om Jezus wil alleen. Amen. Wij lezen het woord van de Heer uit het evangelie naar Matthäus, Matthäus 14, vers 1 tot en met 14. Matthäus 14, vers 1 tot en met 14. In die tijd hoorde Herodes, de viervorst, het gerucht over Jezus. En hij zei tegen zijn knechten: dat is Johannes de Doper. Hij is opgewekt uit de doden en daarom zijn die krachten werkzaam in hem. Herodes had Johannes immers gevangen genomen, hem geboeid en in de gevangenis gezet vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus. Want Johannes had tegen hem gezegd: het is u niet geoorloofd haar te hebben. En hij wilde hem doden, maar hij was bevreesd voor de menigte, omdat ze hem voor een profeet hielden. Maar toen de verjaardag van Herodes gevierd werd, danste de dochter van Herodias in hun midden en zij behaagde Herodes. Daarom beloofde hij haar met een eed dat hij haar zou geven wat zij ook maar vragen zou. En daartoe opgestookt door haar moeder, zei ze: geef mij hier op een schotel het hoofd van Johannes de Doper. En de koning werd bedroefd, maar omwille van de eden en om hen die met hem aanlagen, gaf hij bevel dat het haar gegeven zou worden. En hij stuurde iemand en liet Johannes in de gevangenis onthoofden. En zijn hoofd werd op een schotel gebracht en aan het meisje gegeven en zij bracht het bij haar moeder. En zijn discipelen kwamen, namen het lichaam weg en begroeven het. Zij gingen heen en berichten het Jezus. En toen Jezus dit hoorde, vertrok hij vandaar met een schip naar een eenzame plaats alleen. En de menigte die dat hoorde, volgde hem te voet vanuit de steden. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte. En hij was innerlijk met ontferming bewogen over hen en genas hun zieken. Tot zover lezen wij het woord van de Heer. Wij zingen ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 38, Psalm 38 vers 12, vers 15 en vers 22. Psalm 38 vers 12, 15 en 22 ter inleiding op de verkondiging van het woord van de Heer. Psalm 38 die we zojuist zongen was een psalm van lijden, waarin we iets getekend ook zien van de weg van de Heer Jezus. Misschien herkent u er ook wel iets in van uw eigen weg. Het geldt ook van psalm 22, is ook een psalm van lijden. En we zingen na de preek uit psalm 22 vers 11 en vers 12, wat ook uiteindelijk in vers 12 uitkomt in een lofzang. Gij die God vreest, gij allen prijst de Heer. Psalm 22 vers 11 en vers 12, na de verkondiging van het woord. En als tekst van de preek lees ik u een kort gedeelte, het eerste gedeelte van vers 13 van Matthäus 14. Matthäus 14 vers 13. En toen Jezus dit hoorde, vertrok hij vandaar. Gemeente van Christus, u weet denk ik allemaal wel wat het is om iemand te ontwijken. Dat weten de kinderen in de kerk, denk ik, wat het is om iemand te ontwijken. Dat er iemand op het schoolplein is die je liever niet tegenkomt. Het kan de pleinwacht zijn, hè? Het kan ook je broertje of je zusje zijn. Het kan ook iemand zijn met wie je ruzie hebt gemaakt. Dan ga je hem of haar ontwijken. Gaat hij daarheen? Ga ik daarheen. Maar dit hebben jullie niet alleen. Dat kan je vader of je moeder ook hebben. In de supermarkt. Oh nee, die wil ik liever even niet tegenkomen. Ik pak even dat andere pad. En het zou zomaar kunnen dat het vanmorgen hier in de hal van de kerk ook al is gebeurd een keertje. De twee gemeenteleden elkaar uit de verte zien en elkaar even gaan ontwijken. Wanneer wij iemand ontwijken, is dat meestal niet erg positief. Dan is er iets. Je hebt iets met die ander of je hebt juist niet iets met die ander. En u gaat hem of haar daarom uit de weg. Meestal ontwijken we iemand niet om het bestwil van die ander. We doen het meestal omdat we zelf niet zo zin hebben in een ongemakkelijke situatie. Vanmorgen gaat de preek over de Heer Jezus. In de lijdenstijd. En de Heer Jezus ontwijkt Herodes. We lazen in vers 13. Toen Jezus hoorde over Herodes, vertrok hij vandaar. Hij ging daarmee Herodes uit de weg. En we zullen straks verderop in de preek horen dat de Heer Jezus ditzelfde ontwijkgedrag in het Matthäus-evangelie een paar keer vaker laat zien. Dit had u misschien niet gedacht, maar de Heer Jezus ging tijdens zijn leven soms mensen bewust uit de weg. Maar er is wel een belangrijk verschil tussen de Heer Jezus en u en mij. De Heer Jezus ontwijkt mensen met een positief doel. Hij ontwijkt hen om aan het einde van het evangelie aan het kruis terecht te komen. De Heer Jezus ontwijkt mensen om uiteindelijk de zaligmaker te kunnen worden, ook van zijn vijanden. Thema voor de preek is: Jezus ontwijkt Herodes. Wat deze geschiedenis zegt over Herodes, over Jezus en over ons. Dus Jezus ontwijkt Herodes, wat deze geschiedenis zegt over Herodes, over Jezus en over ons. Jongens en meisjes, jullie hebben allemaal een voornaam en een achternaam, hè? Kun je bedenken wat je voornaam is en wat je achternaam is. Nou, soms, de meeste mensen noemen je met je voornaam, hè? Dan word je aangesproken met je voornaam. Een enkele keer gebeurt het dat iemand je met je achternaam noemt. Dat heeft dan een bepaalde reden. Ik zie het soms gebeuren bij als er net een babytje is geboren. Als er echt een babytje is geboren, net een babytje is geboren. En dan komen opa en oma op kraambezoek. Komen ze kijken. En dan zeggen ze, nou, dit is, als je hem zo ziet, een echte kok. Of een echte mouthaan. Of, nou, bedenk eens wat meer namen die bij u voorkomen. Een echte, het is een echte. Nou, zo gebruikt Matthäus hier in Matthäus 14 de achternaam, zou ik, dat bedenk ik even, het is niet helemaal de achternaam, maar de achternaam van een koning. Er was in de dagen van de Heer Jezus namelijk een koning die regeerde over het noorden van Israël. Galilea en wat gebieden daaromheen ook nog. Het gebied waar de Heer Jezus heel veel wonderen heeft gedaan. Daar was koning, zo heette hij, Antipas de Viervorst. Koning Antipas. Viervorst, dat betekent dat hij regeerde over een vierde deel van het grote rijk waar zijn vader koning over was geweest. Hij regeerde maar over een vierde deel van dat rijk. En zijn vader heette koning Herodes de Grote. Koning Herodes de Grote. Antipas heette de koning dus over wie wij gelezen hebben. Maar Matthäus zegt, die koning Antipas, dat is nou een echte Herodes. En daarom noemt Matthäus Antipas consequent koning Herodes. Zo heette zijn vader ook. En hij lijkt heel erg op zijn vader. Nu vinden jullie het denk ik niet zo heel erg. Als iemand zegt van, nou, je lijkt op je familie. Er kan ook een tijd komen dat je dat wel erg vindt, maar meestal vinden we dat niet zo erg. Je lijkt echt op je familie. Maar wanneer Matthäus van koning Antipas zegt dat hij een echte Herodes is, daarom gebruikt hij consequent die naam Herodes, dan bedoelt Matthäus dat niet zo positief. Want van die koning Herodes, de vader van deze koning dus, nou, daar weten jullie ook wel een paar dingen van. En volgens mij heb ik gezien dat er niet zo heel lang geleden ook nog over is gepreekt hier. Over die andere koning Herodes. Dat was die koning die de kinderen van Bethlehem heeft vermoord. Dat was die koning die bang werd toen hij van de wijzen uit het oosten hoorde dat er een koning geboren was. Het is ook Matthäus die ons dat vertelt. Die koning dacht vooral aan zichzelf. Hij wilde graag altijd de belangrijkste blijven. En iedereen die een bedreiging voor hem was, ook al was het zijn broer of zijn zoon, die ging hij beslist niet uit de weg. Die koning Herodes de Grote, die maakte gewoon alle mensen die een bedreiging voor hem waren, dood. En wanneer Matthäus koning Antipas, de viervorst, hier dus Herodes noemt, dan klinkt daarin mee, die Antipas, dat is een wrede koning. Een op zichzelf gerichte koning, een echte Herodes. Gemeente, toen ik aan de studie voor deze preek begon een paar weken geleden, dacht ik vooral eerlijk gezegd dat het een preek zou worden over de versen 3 tot en met 12 van Matthäus 14. Dat was de bedoeling. Dan gaat het over deze Herodes en over Herodias. Zij was trouwens misschien nog wel meer een echte Herodes, die Herodias. Zij was ook een kleindochter van Herodes de Grote. En wanneer we op haar karakter letten, nou, dan is dat ook een echte Herodes. Nou, daar zou de preek over kunnen gaan. Met allerlei praktische lijnen naar ons leven. Over het meisje Salome ook. De dochter van Herodias. En natuurlijk over de verschrikkelijke dood van Johannes de Doper. Er zitten best veel praktisch geestelijke lijnen in die verse. Over verjaardagsfeestjes kunnen we het hebben. Misschien had u gisteravond nog een feestje. Over dansen, over vreemdgaan, over echtscheiding. En nog veel meer. Maar al heel snel wanneer we dit lezen, komen we erachter, als u goed leest, dat die hele geschiedenis in de versen 3 tot en met 12... bij Matthäus eigenlijk, ja, het staat er wel en het moet verteld worden, maar het staat ergens tussen haakjes. Het gaat Matthäus erom dat hij ons vertellen wil over Herodes Antipas. Dat Herodes Antipas het gerucht over de Heer Jezus hoort. Zoals in de voorgaande hoofdstukken, hier aan voorafgaand, zoveel andere mensen ook het gerucht over de Heer Jezus horen. Hij doet wonderen, hij vertelt bijzondere beeldverhalen waar je over na blijft denken. En het gerucht hierover bereikt ook deze tweede Herodes uit het evangelie. Zoals eerder zijn vader dat gerucht gehoord had van de wijzen uit het oosten, zo bereikt nu het gerucht over Jezus, Herodes Antipas. En dan zien we ook onmiddellijk dat hij echt op zijn vader lijkt. Want hij is bang. Hij is bijgelovig. Hij is een beetje Jood. Hij is ook een beetje heiden. En hij haalt alles door elkaar heen. En daarom zegt hij: Johannes de Doper is opgewekt uit de dood. Dat is trouwens heel merkwaardig dat hij dat zegt. Want Herodes was over het algemeen een vriend van de Sadduceeën, van de partij van de Sadduceeën, daar was hij een vriend van. En die waren een vriend van hem. En Sadduceeën, die geloven helemaal niet in de opstanding uit de doden. Maar Herodes' geloof wordt blijkbaar heel sterk door zijn gevoel en door zijn angsten gevoed. Een beetje heidendom erbij. En hij denkt dat de krachten van de opgestane Johannes de Doper werkzaam zijn in die Jezus over wie de verhalen allemaal rondgaan. En wanneer u nu het Matthäus-evangelie een beetje kent, en u heeft ook het tweede hoofdstuk gelezen, dan weet u wat er komen gaat. Herodes zal deze Jezus niet snel vergeten. Bij elk gerucht zal hij terugdenken aan Johannes de Doper. En hij zal bang zijn voor zijn eigen haagje. En dan gaat Matthäus in de versen 3 tot en met 12 even uitleggen waarom koning Herodes Antipas met enige angst aan Johannes de Doper denkt. En dan vertelt hij hoe Johannes de Doper op een verschrikkelijke manier aan zijn einde is gekomen. Vertelt technisch, voor de Nederlandici onder ons, Matthäus maakt gebruik van wat we in de schrijfkunst een flashback noemen. Hij vertelt tussen haakjes iets wat al veel eerder is gebeurd. Om vervolgens in vers 13 verder te gaan met vertellen wat Jezus doet als hij hoort dat Herodes ook van hem heeft gehoord. De hoofdlijn van deze geschiedenis is dus niet dat verhaal van Johannes de Doper. Dat staat tussen haakjes. De hoofdlijn is, en dat wordt ook de spits van deze preek, wat er in de versen 1 en 2 en 13 en 14 gebeurt met de Heer Jezus. En dat moeten we even vasthouden voor het vervolg van de preek. Dat dat de hoofdlijn is. Ondertussen zegt deze geschiedenis ons ook veel over Herodes natuurlijk. En daar letten we in dit eerste punt, nu we er toch maar bezig zijn, toch ook maar eventjes op. Trek voor uzelf de lijnen maar naar uw leven. Bent u ook wel eens op zo'n verjaardagsfeest geweest, waar het wat uit de hand liep allemaal? Of jij? Waarschijnlijk is er stevig gedronken door Herodes en de mensen die op zijn partijtje mochten komen. En let dan ook even op hoe tussen de regels door verteld wordt over de verwoestende effecten van vreemdgaan en overspel. Herodes Antipas was voor een reisje naar Rome geweest om daar de keizer te ontmoeten, want die moet je ook te vriend houden, de keizer van Rome. En daar had hij in dat keizerlijke wereldje de vrouw van zijn broer ontmoet. Toen was Antipas nog getrouwd met een prinses uit een Nabateese prinses, een dochter van de Nabateese koning. En zijn broer was getrouwd met die Herodias. Maar zoals dat soms gaat tijdens reisjes voor je werk, van het een komt het ander. En er gebeurt wat tussen Herodes en Herodias. Daar hoef je trouwens vandaag helemaal geen lange reizen voor te maken, hè? Vandaag lijkt het zelfs normaal dat er reclame wordt gemaakt. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. Second love. Ja, dat speelde toen ook allemaal. En dat arme kind, Salome heet ze. Zie haar daar eens uitdagend dansen voor het publiek wat daar zit bij het feestje van haar vader. Ongehoord, op die manier dansten ook in de dagen van Herodes. Ook normaal gesproken op dat soort partijtjes. Alleen de vrouwen van lichte zeden. Maar Herodes laat gewoon de dochter van Herodias op die manier dansen voor zijn publiek. Voor de mensen die bij hem zijn. Dat is het wereldje van de wrede koning Herodes. Goddeloos. En Johannes de Doper, die had hem er scherp op gewezen. Maar Herodes en Herodias duwen de profeet van God uit hun leven weg. En zo komt dan uiteindelijk dat hoofd van Johannes de Doper op een schotel terecht. Eén ding nog over die Herodes. En dan gaan we snel naar de belangrijkste spits van de preek. Heeft u gezien hoe deze Herodes, die zo goddeloos leeft, volgens zijn eigen normen, ziet u hoe hij ten diepste geleefd wordt door de mensen? In vers 5 lezen we dat hij Johannes de Doper wilde doden. Maar er was één reden waarom hij dat niet deed. En u kunt hem zo lezen in vers 5. Omdat hij bevreesd was voor de menigte. Hij was bevreesd voor de mensen. Hij is bang voor de mensen. De mensen zien immers in Johannes een belangrijke profeet. En zo wordt hij dan vervolgens in de tang genomen door Herodias, die iets minder bang is uitgevallen. Want in een onbedacht moment belooft hij aan Salome, haar dochter, een groot cadeau. Als ze daar zo mooi gedanst heeft. En dan vraagt ze dus dat hoofd van Johannes de Doper, omdat haar moeder dat influistert. En dan is er vervolgens ook maar één reden, dat kunt u ook letterlijk lezen in vers 9. Dan is er ook maar één reden waarom Herodes op dat moment Johannes de Doper wel doodt. Vers 9. Omwille van de eden. En om hen die met hem aanlagen. Hij kan het niet maken voor zijn verjaardagsgasten. Dan vinden ze hem een doetje. Dus laat hij Johannes doden. Wat een slappeling. Hij was een kerel geweest. Wanneer hij hier had gezegd, oh, ik moet op die belofte terugkomen. Dit kan natuurlijk niet. Dat heb ik in een onbedacht moment uitgesproken. Maar hij wordt door de mensen geregeerd, deze Herodes. Nou, laten we daar ter toepassing voor onszelf dan ook nog maar eens even over nadenken vandaag. Zijn wij van die mensen die ons laten leiden door de mensen om ons heen, wat ze van ons denken? Of door de kansjes en de gelegenheden die we krijgen, daar moet ik op toeappen, dat is een mooie kans. Of door wat er voorbij komt op ons scherm. Dat je je daardoor laat leiden in je leven. Wat een egoïstisch, angstig en leeg leven kan dat worden. Of is er iemand anders? God. Jezus. Die ons leven beheerst. Nou, hoe moet dat dan? Hoe moet hij dan ons leven beheersen? Nou, om dat te begrijpen moeten we terug naar de grote lijn die Matteüs ons in deze geschiedenis duidelijk wil maken. En die grote lijn is dat de Herodes over Jezus heeft gehoord. En dat de Heer Jezus vervolgens ook over Herodes heeft gehoord. Lees maar in vers 13. En toen Jezus dit hoorde, vertrok hij vandaar. Met een schip naar een eenzame plaats. Alleen. En dan moeten we goed opletten. We hebben de neiging om te denken dat Jezus in vers 13 hoort over de dood van Johannes de Doper. Voor ons gevoel wijst vers 13, dat is het meest logische. Vers 13 wijst terug naar vers 12. Maar als je dan gaat nadenken hoe dat hele gedeelte in elkaar zit, dan kan dat eigenlijk niet kloppen. Want in vers 3 tot en met vers 12 wordt even een blik teruggedaan. Matthäus is bezig een grote lijn te vertellen. En in vers 3 tot en met 12 van hoofdstuk 14 kijkt hij even terug naar hoe dat was gegaan met de dood van Johannes de Doper. En dan gaat hij in vers 13 weer verder met het vervolg. Dus wanneer er in vers 13 staat toen Jezus dit hoorde, dan wijst dit feitelijk terug naar vers 1 en 2. Jezus hoort dat Herodes nu ook van hem heeft gehoord. En wat doet de Heer Jezus dan? Dan gaat hij Herodes ontwijken. En daar kunnen we ons van alles bij voorstellen. Want er zullen in die dagen wel meer mensen zijn geweest die Herodes, als ze hem in de verte zagen aankomen, uit de weg zijn gegaan. Jezus vertrekt vandaar met een schip naar een eenzame plaats. Alleen. En op die eenzame plaats heeft de Heer Jezus heel veel om over na te denken. En ongetwijfeld ook om voor te bidden tot zijn vader. Want waar Herodes er niet voor terugschrikt om Johannes de Doper te doden, zoals Johannes de Doper Herodes op zijn zonde had gewezen, zo hebben in het verleden de profeten zo vaak op de zonden van het volk Israël gewezen. Zo vaak zijn er ook profeten in de geschiedenis van Israël uit de weg geruimd. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt. Nou, wanneer er nu een confrontatie zou komen tussen Herodes en de Heer Jezus, dan zal de Heer Jezus, en hij zal niet anders kunnen, hij zal scherp moeten spreken tegen deze Herodes. Tegen die goddeloze koning. En de Heer Jezus heeft er alle reden toe om Herodes stevig de waarheid te zeggen. En toch doet hij het niet. Hij vertrekt vandaar. Waarom? Niet omdat hij bang is voor Herodes. Het is meer omdat het niet de bedoeling is dat de Heer Jezus nu al op dit moment door koning Herodes onthoofd zal worden of op welke andere gruwelijke manier ook aan zijn einde zal komen. Het is immers de bedoeling van zijn vader dat hij straks openlijk in Jeruzalem aan het kruis gebracht zal worden. Daarom ontwijkt hij hier Herodes. Hij kiest een ander pad wat aan Herodes voorbij leidt. En zo kiest de Heer Jezus er niet voor om deze dwaze koning de waarheid te zeggen. En wanneer hij een tijdje later wel voor deze Herodes komt te staan, u weet dat dat gebeurd is uiteindelijk in de laatste dag van de Heer Jezus. En Herodes hem bespot, dan zwijgt de Heer Jezus in alle talen. Er staat, en hij antwoordde hem niets. En wanneer we dan eens gaan opletten in het evangelie, dan zien we dat in Matthäus 2 vers 14, Jozef en Maria ook de vader van deze koning Herodes uit de weg zijn gegaan. Ze vertrekken naar Egypte. Daar wordt ook dat woord gebruikt, hetzelfde woord als hier wat hier gebruikt wordt in Matthäus 14 vers 13. En eventjes later, als Jozef en Maria terugkomen uit Egypte en ze horen dat er een andere zoon van Herodes, Archelaus, koning is geworden in Judea, dan kunt u lezen in Matthäus 2 vers 22. Matthäus 2 vers 22. Dan staat daar dat zij vertrekken naar een ander gebied, naar het gebied van Galilea. En dan staat daar weer datzelfde woord, wat niet eens zo heel vaak in het Nieuwe Testament voorkomt, wat ook hier in Matteüs 14, vers 13 wordt gebruikt. En hetzelfde woord voor vertrekken en ontwijken lezen we ook nog een keer in Matteüs 12, vers 15. De evangelist Matteüs gebruikt sowieso dit woord het vaakst van alle keren dat het in de Bijbel staat. En in Matteüs 12, vers 15, daar maken de Farizeeën plannen om de Heer Jezus te doden. De Farizeeën maken plannen om de Heer Jezus te doden en Jezus ontwijkt het. Hij zoekt niet de confrontatie. En hij vertrekt van daar. En in Matteüs 15, vers 21, nog een stukje verder, daar heeft de Heer Jezus zojuist een hele scherpe reden tegen de Farizeeën gehouden. Hij heeft tegen de Farizeeën scherp gesproken. En dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat ze hem nauw gevangen nemen. En ze knarsetanden. En dan vertrekt Jezus, staat er, naar het gebied van Tyrus en Sidon. De Heer Jezus ontwijkt ook dan even die confrontatie. Jezus is anders dan Johannes. Hij zoekt ook hier niet de confrontatie. Het is niet omdat Jezus bang is, maar dat is omdat hij doelbewust in de richting gaat van het kruis. En via al die teksten tekent Matteüs ons de weg door het evangelie heen, dat Jezus al ontwijkend op weg is naar het kruis, naar het einde van het evangelie. En die hele geschiedenis van de onthoofding van Johannes, die staat hier in dit hoofdstuk dan ook in dienst van de weg die de Heer Jezus bezig is te gaan in de richting van het kruis. Johannes wordt gegrepen, staat er in die versen die ertussen staan. Johannes wordt gevangen gezet, op een onrechtvaardige manier gedood. En de lezer van het evangelie, die voelt het al aan. Zo zal het nou ook met Jezus gaan. Matteüs bereidt er ons op voor. En de Heer Jezus, al ontwijkend en vertrekkend, wandelt rechtstreeks naar het kruis op Golgotha. Nog één tekst lees ik u om u duidelijk te maken dat die lijn er in het evangelie heel mooi in ligt. Matteüs 17, vers 12. Daar gaat het over Johannes ook, Johannes de Doper. En die wordt daar Elia genoemd. Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is. En ze hebben hem niet erkend. Maar ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden. Tot aan de onthoofding toe. Zo zal ook de Zoon des Mensen door hen lijden. Dit weet de Heer Jezus heel goed. Dat het zo ook met hem zal gaan. Matteüs 17, vers 12. En zo kunnen we alleen maar concluderen dat hij in die eenzame plaats alleen over zijn diepe lijden heeft nagedacht. Deze geschiedenis betekent dus voor Jezus, zoals het met Johannes is gegaan, zo zal het ook met hem gaan. Maar dan zal het niet alleen de goddeloze Herodes zijn die hem naar het kruis brengt, maar het zullen de vrome Farizeeën zijn en de hoge priester en het Sanhedrin en Pilatus en de menigte die roept: kruisig hem, kruisig hem. Wanneer Jezus iemand ontwijkt, dan doet hij dat om straks helemaal alleen aan dat kruis te kunnen hangen. En dan is vervolgens de indringende vraag: wat betekent dat nou voor u en voor mij? Bij de eerste lezing van de tekst heeft u misschien gedacht vanmorgen: nou ja, het gaat over Herodes en over zijn goddeloze leven. En wanneer wij dan vandaag in de spiegel kijken en we zijn echt heel eerlijk, dan is het al confronterend genoeg. Maar als brave kerkgangers hebben we dan misschien ook het idee: nou ja, Heeft u dat gedacht? Zo erg als met Herodes, is het met mij niet. Maar nu we ontdekt hebben dat wat Herodes met Johannes doet, dat dat hier in het evangelie vooral ook een plaatje is van wat er met Jezus zal gaan gebeuren. Herodes onthooft Johannes, maar de rest zal straks Jezus aan het kruis brengen. En de trouwe Bijbellezer die denkt ook nog aan allerlei lijnen die erin te ontdekken zijn. Herodes en Herodias. Je kunt lijnen trekken van Herodes en Herodias naar Agab en Izebel, hè, in het Oude Testament. Ook zo'n goddeloos stijl. En het hofleven van de koning van Galilea, dat lijkt op het hofleven van dat we ook ergens in de Bijbel tegenkomen. Koning Ahasveros in het boek Esther. Drank, misbruik van vrouwen die tentoongesteld worden. En een akelig, protserige sfeer. Nou, daar voelen de meesten van ons zich niet bij thuis. Wat er allemaal in ons hart leeft, dat weet ik niet. Of misschien ook wel. Ik heb mijn eigen hart. Maar naar buiten toe zal niemand op Herodes willen lijken. Maar nu vertelt deze geschiedenis ons dat Jezus Herodes ontwijkt om straks door de vrome Joodse raad en door heel het volk aan het kruis gebracht te worden. En dan vertelt deze geschiedenis ons dus ook dat de vrome Farizeeër geen haar beter is dan de goddeloze Herodes. Want allebei willen ze dat confronterende woord van Jezus en van Johannes in hun leven ten diepste niet horen. Ze drukken het uit hun leven weg. En daarmee vertelt deze geschiedenis dus ook wat zonde is. Zonde is wanneer u graag een straatje omloopt voor het woord van Jezus. Wanneer de Heer Jezus ons nu deze week eens op het winkelpad tegenkomt. U ziet hem aankomen. Pakt u dan toch maar alle dingen uit de schappen die u altijd al graag wilde hebben. Gaat u snel een ander pad in? Of gaat u voor hem door de knieën? Het zit in ons om een straatje om te gaan. Of erger nog, we drukken hem en zijn woord uit ons leven weg. Zo is het van nature met ons. En zonder wedergeboorte, zonder geloof en bekering, drukken we de Heer Jezus weg uit ons leven. En dan zien we het plaatje van Herodes en we zeggen, wat een goddeloos leven. Maar met een hele vrome buitenkant, als van de Farizeeërs of van gewone burgers van Jeruzalem of leden van de christelijk gereformeerde kerken. Met zo'n buitenkant kun je nog net zo goddeloos zijn. Zolang je nog niet Jezus hebt ontmoet in wie hij is. De Zoon van God gekomen als zaligmaker. Die op weg is naar het kruis. Om daar de kloof tussen de heilige God, hoe groot is hij, en de verloren mens te overbruggen. Deze Jezus komt vanuit het Matthäus-evangelie naar u toe. En hij komt in de preek naar u toe. Ontwijk hem niet, maar buig voor hem. En ontvang wat hij heeft willen doen. Want hij is als een zachtmoedige koning hier in Matthäus 14. Herodes ontweken om aan het kruis voor u en jou eeuwig heil te verwerven. En dan is er nog iets wat deze geschiedenis ons leert. In vers 13 lezen we ook dat er een menigte is die de Heer Jezus op de voet volgt. Dat is erg bemoedigend. Bij alle geruchten die er over hem gaan. En bij dat mensen ook horen dat Herodes over hem heeft gehoord. zijn er toch mensen die niet meer los kunnen komen van de Heer Jezus. En ze volgen hem op zijn weg naar het kruis. En we zouden denken dat de Heer Jezus, hij wil helemaal alleen zijn. Hij heeft genoeg aan zijn hoofd. Maar op dat moment dat hij de menigte ziet. En u moet eens opletten hoe vaak dat in het evangelie staat. Dan is hij innerlijk met ontferming bewogen. En hij geneest hun zieken. Deze Heer Jezus is naar het kruis gegaan. In de lijdenstijd staan wij erbij stil hoe hij aan het kruis heeft gehangen. Helemaal alleen. Hij heeft daar gehangen, innerlijk vol ontferming bewogen. Die ontferming gaat zo diep. Zelfs wanneer iemand als Herodes hem zou zoeken en oprecht Jezus in wie hij is zou willen ontmoeten, dan zou deze Heer Jezus Christus die naar het kruis is gegaan, het lege leven van deze Herodes kunnen en willen genezen. Later heeft deze Herodes nog een kans gehad op de dag van de kruisiging, maar hij heeft zich niet bekeerd. Verschrikkelijk. Laat er niemand zijn vanmorgen die erover twijfelt. Dat kruis van de Heer Jezus is zelfs genezend. En ik noem maar even wat dingen die zo uit deze geschiedenis ook naar voren kwamen. Het is zelfs genezend voor vreemdgaan. Voor drankmisbruik. Voor verslaafd zijn aan zulke dingen als Salome daar al dansend deed voor die mannen. Voor egoïsme. En wat er ook is in uw leven. Met een vrome buitenkant. Een goddeloze binnenkant of ook een goddeloze buitenkant. Kom ermee naar de Heer Jezus Christus toe. Bekeer u en leef van zijn ontferming. Alleen hij kan u genezen. Hij is naar het kruis gegaan. Omdat hij voor uw ergste zonde. Bedenk hem eens. Hij is naar het kruis gegaan. Omdat hij voor de zonde die... Ja, wat is onze ergste zonde? Het zit in me, dominee. Omdat hij voor de zonde niet wilde vertrekken uit deze wereld. Hij ontwijkt Herodes in Matthäus 14. Omdat hij uw zonde en schuld niet wilde ontwijken. Ontwijkt u hem daarom alstublieft niet. Wanneer hij als lijdende heiland vol ontferming bewogen in de prediking naar u toe komt. Hij heeft geleden, aan het kruis gehangen, om u, om jou, en bedenk het maar wat er aan de hand is, om u, om jou te kunnen genezen. Dat is wat Jezus graag doet. En daar is hij in het evangelie nooit voor aan de kant gegaan. Amen. Laten we danken en bidden. Heren, wij danken u voor het woord wat we hebben mogen horen. Dat u, Heere Jezus Christus, die weg bent gegaan, dat vervult ons met diepe verwondering. Hoe u zo die weg bent gegaan naar het kruis toe. En dat u dat geweten hebt, ook op die, al die momenten die ons in het evangelie geschetst worden, dat u dat pad gaat. Heren, wij danken u voor het evangelie wat we daarin horen. En wat dit voor ons mag betekenen. Aan de ene kant heel confronterend. Wij zijn niet beter dan Herodes van onszelf. En aan de andere kant toch ook zo uitnodigend. Kom nou, met alles wat er in je leven is, ook al is het zo erg als dat van Herodes. Kom nou naar de Heer Jezus Christus toe, buig voor hem en ontvang wat hij heeft willen doen. Heer, wilt u dat evangelie in onze levens brengen? En vervul ons dan echt met die verwondering. En leer ons om zo in deze samenleving u te dienen. Heer, geef dat deze genade er in onze levens mag zijn. En wilt u het voedsel geven door dit woord. En wilt u bekering en geloof schenken waar wij ook dit heil ontwijken. Roep ons terug. En wilt u zo in al onze levens werken. Wees vanmiddag ook met ons, de gemeente weer samenkomt, als ook de doop verdiend wordt. Wees met dominee van der Ree, ook als hij dan voorgaat. Heer, wees ook dan nabij. En geef in alles. Broeders Kerkraad ook wijsheid. En wilt u zo, door uw Heilige Geest, hier in de gemeente verder gaan met uw werk. Neem onze dank aan voor alles wat we van u hebben ontvangen. En geef ons ook verder een gezegende zondag. Dat bidden wij. In de naam van de Heer Jezus Christus alleen. Amen. Vest op prinsen geen betrouwen waar men nimmer heil bevindt. En zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Psalm 146, vers 2 en vers 3 is onze slotzang. ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.